Je hebt trainingen waarin deelnemers precies weten wat ze moeten doen en het dan toch niet doen. Vandaag ga ik in gesprek met Esther Veldman en Wendy Peters. Zij zijn allebei trainer en trainingsacteur en fan van Voice Dialogue, een methodiek waarbij je verschillende kanten van jezelf letterlijk zichtbaar maakt in de ruimte. Daardoor kan je van praten naar voelen en hopelijk ook anders handelen. En zij gebruiken al meer dan 10 jaar deze methodiek in hun werk en ze hebben nu hun krachten gebundeld om andere trainers en trainingsacteurs op te leiden in Voice Dialogue in groepen. En dat vind ik natuurlijk mega interessant. Dus in deze aflevering hoor je van alles over wanneer kan je Voice Dialogue inzetten als trainer, hoe werkt het in de praktijk en wat vraagt het van jou als trainer. En daarnaast gaan we natuurlijk ook nog even lekker aan de slag met een situatie van mijzelf. Esther gaat mij meenemen in een bepaalde situatie, Wendy doet ook mee. En voordat je daar heel rationeel in gaat zitten, ga gewoon lekker meedoen. Zodat je nog beter ervaart hoe zo'n werkvorm dus kan werken wanneer je er als deelnemer in zit.
Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Trainen Trainen podcast. De podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips van mij en van de experts die ik uitnodig. Veel luisterplezier.
Welkom Wendy en Esther.
Dankjewel.
Nou, laten we dan gelijk maar eens beginnen. Als je het nou heel simpel uit wil leggen, wat doe je nou precies met de voice dialogue in de training?
Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk begint het dan met de oren waarmee je luistert naar je opdrachtgever. Als je in gesprek bent over het thema van de training, dan hoor je vaak al een polariteit in wat de opdrachtgever aangeeft. Bijvoorbeeld, mensen zijn heel empathisch, maar ze vinden het heel moeilijk om duidelijk te zijn. Nou, dan heb je eigenlijk al een soort polariteit te pakken. Dus in de manier waarop je luistert naar je opdrachtgever, helpt het al om heel erg vanuit die voice dialogue oren te luisteren. En te kijken ook vanuit de voice dialogue bril naar van, oh ja, welke polariteiten spelen hier? En het helpt mij ook altijd heel erg als ik dat in de intake al aangeef. Van, oh, volgens mij speelt er deze tegenstelling, klopt dat? En dan van daaruit je training op te gaan bouwen.
Cool. Dus jij zegt, nou weet je, het proces begint al eigenlijk voordat de training begint. En heel even fijn dat je het nog even concretiseert, want een polariteit is een tegenstelling. En ik zal jullie bewuster van maken wanneer jullie in jargon gaan praten. Toevallig weet ik dan nog zelf wat een polariteit is, maar goed, dat weet natuurlijk niet iedereen. Maar het is inderdaad een tegenstelling. Yes. Oké, okay, daar hoor je dus al bij de opdrachtgever, hoor je daar al iets over en dan ga je daar natuurlijk niet pas in de training wat mee doen. Nee, want zeg je dan ook iets tegen zo'n opdrachtgever hierover? Maak je hem daar bewust van?
Ja, dat is denk ik de sleutel. Daar begint het dan mee. Om te benoemen dus wat jij hoort, dat je al twee verschillende kanten hoort. Want dat is wat we met Voice Dialogue doen natuurlijk. Kijken naar de verschillende kanten die aan het woord zijn. En dat benoemen en dan ook aangeven, nou ja, daar willen we dan graag mee op verkenningstocht. Naar die kanten en wat hebben die te zeggen. En ja, dat wel de basis van de training gaat zijn. En eigenlijk gaat het dan over dat je van binnen naar buiten werkt. Dus niet een vaardigheid aanleren aan misschien wel een kant die dat helemaal niet kan. Maar dat je juist naar binnen gaat om van daaruit, nou ja, nieuw gedrag aan te leren.
Oké, okay, want zou je dat eens heel concreet kunnen maken met een voorbeeld? Bijvoorbeeld dat jij dit bij een opdrachtgever hebt meegemaakt?
Ja, ik moet meteen denken aan aan teamleiders ergens op een organisatie waarbij het voorbeeld eigenlijk wat ik net al noemde, ik in de intake al hoorde van ja, onze teamleiders zijn eigenlijk doorgegroeid vanuit het vak zelf tot teamleider en ze hebben heel veel binding met de collega's en ze zijn heel sociaal en heel warm en heel betrokken. En wat we eigenlijk willen dat ze leren is dat ze ook als er bijvoorbeeld ziekteverzuim is, aangeven dat er bijvoorbeeld misschien ook nog nagedacht wordt over hey, wat kan ik wel doen? Want ze vinden het moeilijk om daarin duidelijk te zijn. Vooral ook als iemand ook een beetje een lastige thuissituatie heeft. Dan vinden ze het echt moeilijk om eigenlijk die kant van de duidelijkheid. Tenminste, zo zei de opdrachtgever het niet, maar zo reageerde ik daar meteen op. Dus zei ik, oh ja, dus ze kennen de kant van de empathie eigenlijk heel goed. Ja, zei ze. En ik zei van, en je zou eigenlijk willen dat ze die kant van de duidelijkheid of van de zakelijkheid wellicht, hoe je dat ook noemt, die andere kant, dat ze die wat meer aanleren boren in zichzelf. Nou, dat precies. Dus zo benoemde ik dat dan toen ook al. En er was nog een andere polariteit die ze vraag, of een andere tegenstelling eigenlijk die ze aangaf, die ook speelde in dat team. Want die teamleiders waren dus doorgegroeid vanuit hun rol op de werkvloer als teamleider. En Ze waren nog heel erg hands-on. Dus als er nog maar iets werd geopperd in een teamvergadering, dan kwamen ze al met oplossingen. En soms sprongen ze zelf ook nog in gaten. En ze hadden eigenlijk te leren om wat meer achterover te leunen en te kijken, hé, wat gebeurt er hier nu in mijn team en welke vragen heb ik nu te stellen om hen in de actie te krijgen in plaats van het over te nemen. Dus dat was nog een andere tegenstelling. Eigenlijk meer de doenersenergie, de actieenergie, versus de zijnsenergie, de wat meer observerende energie. En daar hebben we toen ook mee gewerkt. Maar dat zijn dus twee basisonderdelen geworden om vervolgens natuurlijk ook met gedrag te gaan oefenen. Want hoe ga je dat dan uiteindelijk uitspreken? Hoe ga je dat zeggen? Hoe ga je dat doen? Maar dat is dan een tweede eigenlijk.
Ja, precies. Dus en het is wel grappig, want ik herken deze natuurlijk meteen. Ik had ze alleen zelf nog niet misschien benoemd als polariteit. En dan, dus dan is dit wat je met de opdrachtgever bespreekt. En dan vervolgens ga je in de training. En dan zijn er dus eigenlijk, dan zie je dus het voice dialogue stuk. Dat zul je waarschijnlijk niet zo benoemen bij een teamleider. Hè? Maar dan is dat dus, hoe ga je daar dan in de training mee aan het werk? Hè? Want ja, weet je, ik moet eerlijk zeggen, als de meeste trainers die ik ken, die doen dingen uitleggen. We gaan oefenen, we gaan gesprekken oefenen, we gaan reflecteren op wat je nu al doet. En wanneer denk jij dan, nou, ik gooi er even een stukje voice dialogue in. En hoe ziet er dan zoiets uit?
Ja, waar ik meteen aan moet denken is bijvoorbeeld de feedback training.
Ja, nou, mijn favoriet, maar niet eens.
Ja, ik ben nog steeds erg vaak voor. En dan heb je verschillende modellen, bijvoorbeeld het 4G-model. Dan ga je, als er een trainingsacteur is, dan ga je oefenen. En dan merk je dat iemand precies netjes die 4G's keurig uit het boekje opleest, bij wijze van spreken. Maar diegene voelt, de trainer voelt, de acteur, iedereen voelt eigenlijk, ja, maar het klopt niet. Je zegt het wel, maar ik voel het niet. Er zit geen overtuiging in, dit werkt niet. En dan kun je het nog een keer gaan oefenen, maar daar zit dan de winst niet in. En dan trek ik er heel vaak voice dialogue bij. Van hey, maar er is vast een kant in jou. En dat wisselt een beetje hoe je dat dan aanvliegt. Maar je gaat eigenlijk dan op zoek naar die kant in diegene die prima die feedback kan geven. En die 4G's die rollen er dan vanzelf zo uit. Of er komt andere tekst die past bij dat deel dat assertief is. En dat helemaal geen moeite heeft met feedback. En dat zit er, want daar begint het dan mee dat iemand een verlangen heeft om eens een keer iets te zeggen tegen die lastige collega. Maar als je dat doet vanuit de kant die heel graag de harmonie wil bewaren, ja, dan krijg je een soort raar toneelstukje wat helemaal geen impact heeft.
Nee, maar en het klinkt wel, want ik kan me voorstellen, er zitten natuurlijk verschillende deelnemers in je training. Dus de een gaat het wel veel makkelijker af dan de ander. Dus het vraagt volgens mij dat je als trainer heel erg oog hebt voor de unieke deelnemers in je groep. Dat kan niet altijd, lijkt me ook wel pittig. Dus hoe kijken jullie daar tegenaan?
Als we nog even voortborduren op dit voorbeeld, dan en ik heb eigenlijk vanuit de intake al begrepen dat dit thema bijvoorbeeld, als ik het over feedback heb, je uitspreken versus je inhouden, dat is ook een tegenstelling. Als dat speelt, dan kunnen we er ook voor kiezen om al te starten met die polariteit. En dan kunnen we ook eigenlijk meteen verkennen van, hey, hoe zit het eigenlijk bij ieder in de groep? Want we zouden daar straks nog wel even een klein voorbeeldje van kunnen geven van een oefening die je daarmee kan doen. Maar als je daar een ervaringsgerichte oefening mee doet aan de start van de training, dan haal je eigenlijk beide kanten van die tegenstelling al naar boven. En dat wordt dan vervolgens vaak ook een soort metafoor om daartoe te verwijzen tijdens de training. Als mensen beide kanten hebben ervaren, en dan zul je ook zien, oh ja, ik zit eigenlijk meer aan de kant van je uitspreken, want ik heb daar eigenlijk nooit zo dat ik denk, oeh, spannend. En een ander denkt, nee, oh, nou, ik heb best wel veel drempels, ik ben meer van de kant van me inhouden. Alleen als ik me heel veilig voel, dan durf ik het wel te zeggen. Dan wordt er heel vaak nog verwezen naar die start van de training. Van, oh, maar je zit nou te veel aan die ene kant, hè? Je moet nou even naar die andere kant. Je moet even bij die andere kant intappen. Dus als je weet van, hey, dit geldt, dit thema geldt voor de hele groep. Of het thema is het thema van de training. Dan kan je ook al starten met gewoon de tegenstelling in een ervaringsgerichte oefening te gieten. Zodat eigenlijk al boven water komt welke kant er meespelen en hoe dat voor iedereen zit.
Nou ja, dus vind ik wel een mooie, want ik ben echt een tegenstander van één-op-één coaching tijdens een training. Want dan ben je namelijk al je andere deelnemers kwijt. He, dus hoe je het benoemt als, hey, je doet een oefening waardoor iedereen ontdekt, welke polariteiten heb ik met betrekking tot dit onderwerp in me. En daarmee zorg er dus voor dat je en makkelijk terug kan grijpen. Maar iedereen heeft ook gezien, oh ja, die polariteiten zijn er.
Ja, en, die herkent ook meteen waar die zelf zit.
Ja, ja, snap ik. Oh ja, mooi.
En ik vind het ook wel leuk. Sorry dat ik je onderbreek, maar ik vind het ook wel leuk dat je zegt van ja, ik ben een tegenstander van 1-op-1 coachen in groepen. Want dan ben je de groep meteen kwijt. En ik denk als je voice duidelijk in groepen gebruikt, dan kun je soms 1-op-1 werken als er tijd is. Hè. Wij werken ook geregeld met eigen casussen met mensen, in wat kleinere groepen. Dan kan je ook met de groep werken en de groep erbij betrekken. Dus eigenlijk voice duidelijk in groepen is echt wel heel anders dan het therapeutische. Ja, meer vanuit coaching of therapie 1-op-1 voice dialogue gebruiken. Daar zet je nooit anderen in. Maar zoals wij het gebruiken, kun je ook 1-op-1 met iemand gaan werken en dan ook de groep erbij betrekken.
Oké, maar is het dan omdat je een demo doet van een bepaalde methodiek?
Niet alleen, nee.
Want hoe zie, moet ik dat dan voor me zien? Want overtuig me eens, hè, dat dat dus wel heel goed is.
Ja, ik zit te denken, hoe kan ik dat doen zonder allerlei werkvormen te benoemen?
Nou, misschien juist wel. Misschien kan je juist wel een werkvorm geven, zodat ik mee kan in dat proces. En dan denk, nou volg ik jullie argumentatie.
Wat je vaak ziet bij de 1-op-1 coaching of het oefenen met een acteur, is inderdaad één iemand voor de groep, die gaat in gesprek en die oefent en maar dat is het dan. En dat er dan vaak, als bijvoorbeeld iemand de setting van een vergadering heeft, al gezegd wordt, ja, dat kan niet, we hebben maar één acteur, dus we doen alsof er een vergadering is. Nou, met voice dialogue, je hebt een groep, maak er gebruik van. Nodig mensen uit. De technische term is dan, je rolt ze in. Dus je helpt ze even in de rol van degene die zij in de vergadering hebben. En je kan zoveel variëren daarmee dat diegene die het inbrengt, nou ja, op zijn eigen plek in die vergadering iets uitprobeert. Maar je kan ook zeggen, ga jij nou eens in die vergadering in een van die andere bestuurders zitten met wie jij zo'n moeite hebt. En we vragen aan een aantal mensen in de groep, nou, probeer eens wat uit. En ga jij eens kijken, hoe zou jij het doen in die vergadering? En diegene die het ingebracht heeft, nou, die kan een beetje, die kan vanaf een andere plek voelen wat gebeurt daar. Die kan afkijken, hé, wat doen die anderen nou? Wat past er bij mij? Je kan daarin doordraaien. Dus je hebt heel veel mensen die in de groep betrokken zijn. Er wordt vaak ook heel veel bij gelachen. Maar ondertussen heeft het ook echt wel impact voor diegene die het ingebracht heeft.
Ja.
Dat laatste bijvoorbeeld. Een deelnemer die echt hele, hele rake dingen zei in het gesprek. Maar ze gebruikte zoveel woorden dat ze dat daardoor de kracht van wat ze zei een beetje verloren ging. Omdat ze nog zoveel meer zei dan dat. En toen zei ik tegen haar van, hey, ken je ook een kant die wat meer stiltes laat vallen? Nou, nee, dat kende ze eigenlijk niet zo goed. En toen zei ik, nou, ken je iemand anders die dat heeft? Nou, nee, ze kende eigenlijk niemand, want ze had heel veel pratende mensen om zich heen. In ieder geval, ze kon zo snel niet op iemand komen. Toen zei ik van, nou, zullen we eens kijken of we gewoon die kant eens even neer kunnen zetten, want je kent hem niet zo goed, maar je zou wel wat meer stiltes, want ze wilde dus wel graag meer stiltes laten vallen, maar haar steeds niet. En toen heb ik die een deelnemer gevraagd om even op die plek te staan. Dan doet zij het eerst even voor wat zij dan tegen zichzelf zou zeggen als ze wat rustiger zou zijn. Dus zij zei gewoon tegen zichzelf, sst.
Oh ja.
En dan deed ze zo de hand op haar schouder. Nou, daarna ruil je dan om. En die deelnemer die heeft zitten kijken, die doet dat dan na. En dan check je even bij de deelnemer om wie het gaat van, hoe is dat? Nou, dat vond zij prima. Dus toen ging daarna de trainingsacteur weer werken met haar. En toen, elke keer als zij geneigd was om meer te praten, zei diegene naast haar. En dat pakte super mooi uit. Want elke keer slikte ze er woorden in. En dan, de hele groep zit daar dan. Nu was er één iemand ingezet. Maar zo kan je eigenlijk iedereen inzetten. Om eigenlijk één persoon verder te helpen. Maar heel vaak pakt het ook uit dat iemand bijvoorbeeld een milde kant moet spelen, of juist een kant die hemzelf ook heel bekend is, een kritische kant of een gedreven kant. Dus je kan deelnemers juist daar heel erg bij betrekken. En dat is echt geweldig om te zien hoe interactief en betrokken iedereen dan is.
Nou, dat ben ik met je eens en dat herken ik ook wel. En tegelijkertijd denk ik, hè, stel dat Maria, die had dit probleem. En dan zou ik, nou ja, dan word ik meestal niet uitgenodigd voor de stille kant, moet ik bekennen. Maar hè, dus als we dan iemand van, iemand die wat meer zegt, dat ik daar dan voor in zou stappen. Want ik dan, dus dan ga ik ook meestal wel doen waar ik al goed in ben. Dus ik merk dat voor mij het leereffect als deelnemer dan minder is, want dan zit ik erin voor Maria, maar niet voor mezelf. En ik denk dat dat een beetje is wat ik bedoelde met waar je voorzichtig moet zijn, vind ik zelf, met het één op één coachen. Of je moet een methodiek demonstreren, wat jullie natuurlijk in jullie trainingen voor trainingsacteurs en trainers doen over hoe werk je nou met voice duidelijk. En dan laat je waarschijnlijk een werkvorm zien en wil je dat mensen het ervaren. Mm-hmm. Dan train je een methodiek in. Maar als het natuurlijk gaat over bijvoorbeeld, hoe leid ik een vergadering en hoe ben ik daar zichtbaar? Ja, dan is dat natuurlijk altijd wel een risico. En tegelijkertijd snap ik ook wel, maar daar kunnen jullie vast mooi antwoord op geven. Hè, want hoe zorg je er nou voor dat de mensen die dus of zitten te kijken of een soort volgzame deelnemer moeten zijn, hè, dus die niet het hoofdonderdeel zijn, hoe haal je bij hun extra het leereffect omhoog?
Omdat het vaak een thema is waar iemand dan mee komt. Wat Esther in het begin al zei, het is een gemeenschappelijk thema. Het gaat over feedback. Het gaat over op je handen moeten zitten als leidinggevende. Dus het is vaak al een thema dat gedragen wordt door anderen. En om mensen dan actief te vragen om of... Ja, jij zegt als ik iets moet doen wat ik al kan, dat vind ik helemaal niet interessant. Maar dat zou kunnen als een soort support. Maar je kan ook dat je deelnemers erbij betrekt om juist ook iets te doen wat ze lastig vinden. Maar probeer het maar eens. Want je gaat juist die andere kanten ook aanboren. Dus je kan heel veel doen met doorschuiven. Of je gaat in rijtjes achter elkaar. Je wordt een soort versterking voor elkaar. Een beetje afhankelijk van het creatief. Wat voor groep heb je? Zit je in het onderwijs, dan kan je bijvoorbeeld best vragen om ook scènetjes met elkaar te maken. Nou, dat vraag je niet in iedere groep, maar sommige groepen kan dat heel prima. Ja, en je kan heel veel groepsoefeningen doen, waarbij dan wel de vraag van één persoon leidend is. En dat vorm je in een mooie in een groepsoefening. Waarbij dan diegene wel, daar kan je dan bij checken steeds. Ben je nog mee? Maar de hele groep is dan actief. Want het iemand oefent, ja, dat kost energie, dat lekt. Ja,
ja want het zou het. Ik maakte net het grapje. Stel dat Maria zou zeggen, nou, ik praat veel en ik heb ergens die kant die af en toe stil is, die is er niet. En je zou vragen, wie zou die kant even kunnen zijn voor Maria? Dan zou ik mezelf al niet aanbieden en zij zou mij niet aanwijzen. Tegelijkertijd, als ik het wel zou doen, dan zou me dat veel bewuster maken van, wanneer is er nou genoeg gezegd?
Ja.
Hè, dus dan kan ik er wel mee aan het werk, terwijl het eigenlijk haar ding is, maar dan ga ik er, het is van Maria, maar ga ik er als deelnemer nog steeds mee aan de slag, juist omdat ik iets moet doen wat bij mij ook niet van nature komt.
En daar kan je als begeleider natuurlijk best een sturende rol in nemen, dat je niet aan Maria vraagt wie wil jij, maar dat ik zelf zeg, Mirjam, zou jij even voor die stilte willen staan?
Ja, cool. Hey, en merken jullie ook, zijn er bepaalde leerdoelen waar je voice dialogue graag bij inzet en zijn er ook leerdoelen van je denkt, nou daar heb ik dan misschien kennisleerdoelen, kan ik me voorstellen dat het minder is. Hoe zien jullie dat?
Ja, mijn vaste overtuiging is dat je altijd van binnenuit moet werken. Wij werken altijd van binnenuit voordat we aan de buitenkant gaan werken aan gedrag of hoe zeg je het. Maar inderdaad, als je echt wat meer kennisleerdoelen hebt van waar zit jij dan aan te denken als jij dat noemt, Mirjam? Kennisleerdoelen?
Nou, weet ik veel. Stel dat ik een training projectmanagement geef of leiding geef. Dat je misschien iets moet weten over hoe werken de regels van ziekteverzuim.
Ja. Ja.
Hè, voordat je een ziekteverzuimgesprek hebt. Dat mensen moeten dan iemand aanspreken op je bent voor de zevende keer sinds januari ben je weer ziek op maandagochtend. Nou, dat zouden jullie de buitenkant denk ik noemen, hè, volgens mij. Dat gaat eigenlijk om wat meer hardere dingen, de vaardigheid, de kennis en inhoud. En de binnenkant is dan, ja, maar ik vind het heel lastig om tegen mijn medewerker te zeggen, want het is verder mijn hele goede medewerker, maar nu moet ik hem aanspreken op zijn gedrag. Oh, help, straks meldt hij zich heel de week ziek. Dat is denk ik wat er gebeurt.
Ja, ik zou zelf wel altijd met de binnenkant beginnen om ook dat dilemma naar boven te halen, want anders gaan we allemaal mooi weer zitten spelen en nog niet zo heel gemotiveerd naar die theorie zitten luisteren. Ik kan me voorstellen als je eerst ervaren hebt van, oh ja, ik loop er ook wel eens tegenaan dat ik eigenlijk het niet zo duidelijk durf te zeggen of dat ik juist te bot ben, dat ik mensen daardoor, dat ik conflicten daardoor heb gekregen. Als mensen zich dat al gerealiseerd hebben, hebben ze daarna ook meer motivatie om te luisteren. Wat zijn ook eigenlijk de regels?
Ja.
Dus ik zou dat eigenlijk toch wel inzetten. Maar je kunt dan misschien die regels niet per se heel ervaringsgericht doen.
Hoewel nee, toch?
Geef mij die regels en ik verzin er wel wat op.
Ja. Oh, leuk.
Er valt vast ook wel iets interactiefs mee te doen. Maar daar zou ik niet meteen inderdaad de... Maar wellicht kunnen die tegenstellingen die dan in jezelf leven wel eraan gekoppeld worden. Ik zou het in ieder geval voor de motivatie gebruiken.
Ja. Ja, want ik vroeg me inderdaad wel af, hè, wat zien jullie nou anders gebeuren in een groep, doordat je zo werkt, wat je dus eigenlijk met andere werkvormen niet voor elkaar krijgt?
Nou, ja, waar we het net al over hadden, je ziet veel meer betrokkenheid bij iedereen. Ten opzichte van wat jij ook zo vervelend vindt, 1-op-1 coaching. Ja, mensen vallen in slaap, zeker als je niet aan bod komt of je bent als eerste geweest. Ja, bij nummer 6 ben je er wel een beetje klaar mee.
Ja.
En hier, ja, er is gewoon grote betrokkenheid van de hele groep. Iedereen doet mee, dus er is meer energie. We horen best heel regelmatig van, is het al 4:30? Oh, dus ja, de tijd vliegt. Maar ook vooral de impact. Als jij echt ervaren hebt hoe het is om een kant die nog wat verder weg stond, die je nog niet zo goed kende, dat je die echt gewoon lijfelijk ervaren hebt en van daaruit iets nieuws hebt kunnen doen. Ja, dat neem je mee. Dat vergeet je niet meer. Dan is het niet een bewijs van een trucje of een theorie die je hebt geleerd. Maar je hebt hem echt, je hebt hem gewoon fysiek, dat beklijft.
Ja.
En dat zie je.
Ja, en dat reist dan ook mee in de praktijk inderdaad. Dus dan kan je ook weer makkelijker eigenlijk bij jezelf naar boven halen van, oh ja, die kant heb ik nu aan te zetten. En dan heb je in ieder geval meer kans dat je dat nieuwe gedrag ook echt in de praktijk gaat inzetten, omdat het echt meer al in je systeem zit.
Ja, als ik kijk naar toen ik nog heel veel, een klassiek trainingsacteur was, dan zie je wel eens bij mensen, als ze dan complimenten krijgen nadat ze iets nieuws geoefend hebben, nog wat, verlegenheid of zo. Oké, dankjewel. Maar je ziet ook nog wel eens twijfel in de ogen. En hierbij, je ziet bij mensen ze kijken soms anders uit hun ogen. Spanning is uit het lijf. De plezier van, ik heb gewoon, dan hebben ze gewoon zin in die lastige collega. Want ik weet nou hoe ik hierbij kom. Dus dat is heel leuk om te zien.
Want kun je dit eens even concreet maken, hè? Mag gelijk wel met een werkvorm of zo, maar ik zit erover na te denken. Dus je hebt dus een groep en die loopt ergens in vast. Dus bijvoorbeeld feedback geven tegen zo'n lastige collega. Hoe ga je dat nou concreet? Dus je kan gelijk beginnen tussen van ik vind feedback geven, ik wil de sfeer goed houden, maar ik wil ook dat er wat gebeurt. En dat zijn dan de twee polarisaties. Maar hoe zou je nou concreet met voice dialogue in de ruimte kunnen gaan werken? Want ja, ik kan me voorstellen, als je hier naar luistert en je bent zelf niet opgeleid als coach, dat je voice dialogue helemaal niet kent. En hoe kan nou een trainer al iets hiermee doen?
En dan zou dat eventjes in het echt uit moeten proberen. Ik heb deze eigenlijk nog nooit online gedaan, dus gaan we even kijken of dat werkt. Maar in principe leg ik dan een lijn neer in het midden van de ruimte. En dan zeg ik van oké, vandaag gaan we het hebben over feedback. Ik noem die training eigenlijk zelf altijd anders, want ik vind het woord feedback echt verschrikkelijk.
Ja, hoe noem jij hem dan?
Daar gaan de meeste mensen al enorm op aan.
Ja.
Feedback, houd je feedback. Maar ik leg een lijn neer en het thema is vandaag, hoe kan je je uitspreken? We gaan eerst, voordat we gaan beginnen, even verkennen van, we hebben eigenlijk twee kanten in ons. De kant van je uitspreken en de kant van je inhouden. Dus stel je voor, als jullie zo naar mij kijken, dan voor mij is dat rechts, maar voor jullie is dat dan links, denk ik. Hè? Dan aan de linkerkant is dan de kant van je uitspreken. Zullen we daar met elkaar eens even heen gaan? Dus dan lopen we met z'n allen naar die kant. Nou, jullie mogen nu online even een klein stukje verschuiven op je stoel. Schuif maar even een klein stukje op. Ja. De kant van je uitspreken. Ja. Waarom zou je eigenlijk uitspreken? Waarom is dat zo belangrijk? Roep eens wat.
Anders wordt de irritatie alleen maar meer.
Ja, dan verandert er niks.
Nee. Oké, en wat nog meer?
Nou, dan, eigenlijk wat Wendy ook zei. Ja, ik merk dat bij mij bouwt het zich dan op. Dan wordt het alleen maar groter.
Ja, dus het bouwt zich op. Het wordt groter als je niet uitspreekt.
Ik krijg het gevoel dat ik ga ook tegen andere mensen. Word ik prikkelwaarder? Dat ik denk, jij doet het ook al.
Risico. Je hebt zelf eigenlijk minder stress als je uitspreekt. En voor anderen is het ook fijner, want de lucht wordt geklaard.
Ja. Meestal wel.
Meestal wel, ja.
Daar heb je meer problemen van.
Ja, precies, hè. Er komt ook even een kant die je risico ziet naar boven nu. Wat komt er zo nog meer in je op? Hè? Het geeft duidelijkheid.
Ja, het risico op roddelen neemt toe. Als je het niet uitspreekt naar diegene en je blijft je irriteren. Dan...
Ja, dus als je je uitspreekt, dan heb je eigenlijk gewoon een open cultuur en dan is er niet zo snel sprake van roddelen. Oké. Ja?
Ja, dan wordt er in ieder geval dan met mensen gepraat in plaats
ja,
van...
Ja, precies. Dan praat je met mensen. Waarom is dat zo belangrijk?
Nou, dan kunnen ze wat veranderen.
Ja.
En ik denk... Ik zou het zelf heel erg vervelend... Ik vind dat het vaak zoveel groter wordt gemaakt. Hè? Want soms dan zeg of doe ik iets. En daar zit dan echt een goede intentie achter. En dan hoor ik later, zes lagen verder... Ja, maar die vond van dat jij dit... En dan denk ik, ja, had het gewoon gezegd. Dan had ik het uit kunnen leggen.
Precies.
Dus dan weet ik veel. Ik had net... mijn lunch was niet lekker. Dus ik was echt een beetje chagrijnig.
Ja, ja dus dingen zouden ze dat veel sneller oplossen... als mensen zich uitspreken. Ja, precies. Komt er nog meer bij jullie boven, zo aan deze kant van je uitspreken?
Nou, je neemt jezelf serieus. Het lucht op.
Ja. En hoe bedoel je dat? Je neemt jezelf serieus?
Nou, dat als ik het niet doe, dan hoor ik inderdaad vaak een stemmetje zeggen van... Ach, nou ja, zo belangrijk is het toch niet? En,
ja.
Laat maar.
Ja.
Terwijl het was wel belangrijk, anders stoort het je niet.
Ja,
dat is wel belangrijk.
Dat is inderdaad wel een goede, Wendy. Dat herken ik al. Dus nu je het zegt, denk ik, oh ja, inderdaad, het gaat ook over mezelf. Potverdorie.
Ja, dus je neemt jezelf eigenlijk ook meer serieus als je je uitspreekt, hè?
Ja.
Oké. Nou, als we in de werkvorm in het echi zijn, dan gaat het misschien nog even zo door. Het gaat er in ieder geval over om even naar boven te halen waarom het zo goed is, waar het voor zorgt, waar het bij helpt. En meestal... als ik deze, ik doe hem nu eigenlijk net andersom. Meestal als ik al gehoord heb van, oh, ze vinden het moeilijk om zich uit te spreken, begin ik eerst bij de kant van je inhouden. Want die kennen ze dan beter. Maar
dat is wel een goede tip. Dus jij zegt, ik begin wel altijd bij de kant die ze waarschijnlijk het lastigst vinden.
Nee, bij de kant die ze waarschijnlijk het beste kennen.
Sorry, het mes die ze makkelijkst vinden. Ja.
De kant die ze het beste kennen, daar moet je eigenlijk beginnen. Dus ik ben nu eigenlijk net verkeerd om begonnen, maar oké. Daar kan iedereen denk ik wel even
door. Gelukkig, weet je, dan kunnen we nu natuurlijk, kan ik dit nu bij jou gaan doen, hè, met allerlei vragen over wat voor stemmetjes komen.
Ja, precies. Komt meteen mijn innerlijke criticus naar boven. Oké. En dan op een gegeven moment hebben we die kant wel een beetje verkend. En heel vaak is het dan al zo, als we daar in die kant zitten en mensen komen ook een beetje in die energie. En ik spiegel dan zelf ook een beetje die energie. Hè, dat hoor je me wel doen nu. Ik in het samenvatten dat ik zeg, nou inderdaad, je doet jezelf wel meer recht. Dus je gaat ook als trainer wat meer in die energie zitten van, ja, je uitspreken. Dat is gewoon een goed idee. Dus je induceert eigenlijk, zo heet dat binnen Voice duidelijk, je komt eigenlijk zelf in die energie en daarmee zet je hem ook een beetje aan in de groep. En mensen komen daar dan wel in en dan komen er allerlei voordelen boven. En op een gegeven moment, als je dat lang genoeg doet, ploept er vaak ook wel de andere kant naar boven. Dat mensen zeggen, ja... Maar ik doe het niet altijd, bijvoorbeeld. Nou, op dat moment zeg ik vaak, oh, dat is een andere kant. Laten we eerst even naar het midden gaan. Dus mogen jullie nu weer even in het midden gaan zitten. En dan kijk je even zo naar die linkerkant. Want dat is de kant van je uitspreken. En dat is een kant die jij in je hebt. En nou, daar hebben we net even naar gekeken. Maar er is natuurlijk ook een andere kant. Een kant die je graag inhoudt. Die heb je ook in je. Die zit aan de andere kant. Dus dan gaan we daar nu allemaal even heen. Wij gaan even naar rechts, online. En dan stappen we nu met elkaar in de kant van je inhouden. Want ik ga me ook niet altijd uitspreken. Je houdt je ook wel eens in, toch? Roep eens wat.
Ik ben altijd bang dat dan ten koste van de relatie gaat dan.
Ja.
Ja, en weet je, ik wil soms geen zeikerd zijn. Of ik vind, ik denk dan, ik heb eigenlijk geen zin in de discussie. Ja. Laat maar zitten, want dan kan ik andere dingen gaan doen. Of weet je, ik ben er sowieso ook echt van overtuigd dat je niet altijd alles uit hoeft te spreken.
Nee. Waarom zou je dat altijd doen? En bovendien, inderdaad, het kan discussie opleveren. Wat zou er nog meer een reden zijn om je in te houden?
Nou, wat Wendy ook zei, hè, ik wil niemand kwetsen. Ik wil soms, ik vind bijvoorbeeld soms nee zeggen tegen bepaalde mensen of bepaalde voorstellen vind ik wel eens lastig. En dan zeg ik, ja, ik denk er even over na, dan stel ik me nee uit. Maar dan moet ik er vervolgens op terugkomen. Manny. Dat vind ik nog erger. Ik kan beter gelijk nee zeggen.
Dan wil je eigenlijk liever blijven inhouden. Ja. Langer je wacht. Ja. 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 Ja, en je inhouden kan ook wel, misschien, wat harmonieuzer zijn. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, zeker. Ik vind het irritant dat als mensen soms altijd alleen maar aan het vechten gaan, ook voor zichzelf, hè, maar
precies,
vinden dat alles gezegd.
Ja. Kan soms een hele wijze keus zijn. Niet iedereen hoeft zijn plasje overal over te doen.
Nee. Nee, en soms moet je zit in een groep, soms moet je ook gewoon accepteren dat je niet altijd je zin krijgt.
Ja.
Het kan niet altijd leuk zijn. Je kan niet met iedereen even goed klikken.
Nee.
Je bent niet altijd overal mee eens.
Nee. En ik denk eerlijk gezegd ook wel eens van, ja, wat heeft het voor zin als ik hier iets over ga zeggen? Die ander gaat er toch niks mee doen.
Of die wordt de volgende keer nerveus als ik er ben.
Ja.
Moet ik opletten. Zij heeft daar last van.
Ja, of bijvoorbeeld dat je denkt, ja, maar die ander zit al heel slecht. Dus ja, ga ik ook nog iets uitspreken? Laat me even niet doen, dat kan die nou niet hebben. Zijn er zo nog meer dingen die bij jullie naar boven komen? Waarom zou je je inhouden? Waarom is dat goed? Of wanneer zou je je inhouden?
De sfeer voor de harmonie. Of als je zelf moe bent, ik heb er helemaal geen zin in. Dan.
Ja,
inderdaad. Ik heb er geen zin in. Ja.
Heel vaak denk ik dan, dat doe ik wel even morgen. Oké, nou als je dit dan zo'n beetje verkend hebt en dat ga je dus zelf als trainer ook weer een beetje voeden door zelf ook in die energie terecht te komen, al naar gelang of de groep er snel in komt, dan ga je daarna weer naar het midden en dat doen wij nu ook weer even. En dan kijk je eigenlijk naar beide kanten van, hey, we gaan vandaag aan de slag met feedback en als opwarmen hebben we dus even gekeken naar de twee kanten in ons. Zo aan de rechterkant de kant in jou die denkt, nou, ik vind het eigenlijk soms ook wel heel fijn om me in te houden. He, want dan voorkom ik pijn of afwijzing of gedoe. Of denk ik, het heeft geen zin. Maar je hebt ook een andere kant in je die denkt van, ja, maar het kan ook wel lucht geven en duidelijkheid. En het kan ook wel de samenwerking bevorderen om je uit te spreken.
Ja.
Nou,
ja.
Die beide kanten gaan we vanmiddag meenemen. En daar zullen we nog wel eens even op terugkomen. Zo, dat is ongeveer zoals je de oefening zou kunnen doen om met een tegenstelling te starten. En die kan je eigenlijk met heel veel verschillende... Ja, wat er ook maar speelt, dat kan je doen.
Ik zat net ook tijdens dus de oefening zat ik erover na te denken. Want ik wilde jullie nog vragen, hoe zet je voice dialogue in? Hè? Dus je zet het als werkvorm in om mensen iets te leren. Maar je wil soms voice dialogue natuurlijk ook inzetten. Als je als trainer, daar gaat natuurlijk heel jullie training over. Als training of trainingsacteur, als je dingen tegenkomt. En een van de dingen waar ik nu met de groep tegen aanliep, is dat het is een verplichte training. Dus en dat is op de vierde dag is het weer teruggekomen. Dus ik ben ondertussen zelf ook een beetje klaar mee met alle begrip voor mijn deelnemers. Want dus nu dacht ik, dit had ik misschien gelijk op de eerste dag eens kunnen doen. Het echt als polariteit neer kunnen zetten. Want je moet er ruimte aan geven, anders blijft het terugkomen. En van laten we dat nou eens onderzoeken. Ook omdat mensen altijd wel, ook wel de rationele argumentatie voor een verplichte training ook heus wel begrijpen. Alleen die willen eerst even hun emotie kwijt over het feit dat ze verplicht in een training zitten.
Ja.
Ja. Ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, dus je had hier eigenlijk wel mee willen starten.
Ja, ik had hier mooi mee. Nu denk ik ook, ik had hier mooi mee kunnen starten. Ja.
Ja. Ja, want wat mooie hiervan is eigenlijk, en dat is denk ik ook wat voice dialogue is, heel erg dat alles er mag zijn. Als het ook naar boven mag komen van hey, zowel je uitspreken kan soms een goed idee zijn en kan je soms fijn vinden en helpend en je inhouden kan soms ook een goed idee zijn, die kanten zijn beide oké, alleen je hebt vanuit het midden te kijken hey, welke kies ik nu, als alles er mag zijn dan wordt het vanzelf al wel wat minder.
Ja, want dat is gelijk ook mijn vervolgvraag. Als alles er mag zijn, dat klinkt natuurlijk lekker zweverig.
Ja, inderdaad.
En een beetje, hoe voorkom je nou dat dit nou zweverig wordt voor zo'n nuchtere doelgroep? Als, ik werk bijvoorbeeld veel met projectleiders in bouw en zo. Nou, die reflectie is al heel wat.
Ja.
Dus merken jullie dat ook? Wordt dat wel eens gezegd? Dit is wat zweverig, zo'n oefening? Of?
Nou, ja, wat ik merk is het kan juist een hele lichte, laagdrempelige vorm zijn. En dat ik ook heel vaak, wij en ik ook in mijn eigen ding, het inzet zonder het allemaal te benoemen. Zonder een hele lange introductie, maar gewoon mensen uitnodigen van, nou kom eens allemaal staan, we gaan even hierheen. En dan gaat ook iedereen staan en iedereen gaat mee en iedereen gaat erin. En zeker met groepsoefeningen, ja, je doet het met een groep, mensen gaan mee. En soms inderdaad kan het best zijn dat iemand zegt, ik vind dit een beetje gek of zo.
Ja.
Maar het is ook een beetje gek. Hè? Dan staan we hier ineens in zaaltje 12 bij jullie dit te doen. Prima. En dus dat even kort honoreren en toch weer door. Dus er komt wel eens wat, maar ik merk ja, hoe makkelijker je er zelf ingaat, hoe lichter, hoe sneller mensen ook meegaan.
Ja. Ja.
En een beetje op die terminologie letten.
Maar... Ik denk ook, Mirjam, eigenlijk wat je rol ook is, wie je ook bent, of je nou heel erg met je poot in de klei staat op de bouwplaats, of dat je de hele tijd achter een bureau zit. Iedereen heeft dilemma's. Ook die uitvoerders, ook die projectmanagers, die hebben ook heel veel dilemma's.
Ja, zeker.
Nog, die hebben soms misschien niet alleen van binnen dilemma's, dat ze zeggen, want we werken niet alleen met de binnenwereld, maar ook met de buitenwereld. Die hebben dan misschien wel de projectmanager, de directeur projectmanagement, die nog in hun nek zit te hijgen. Of een andere stakeholder die een appel op ze doet. En dan ook nog de kanten in zichzelf die naar boven komen. En als je het gewoon omschrijft als, hey, zo even een experiment doen en je neemt mensen mee. In het begin moeten ze even wennen, maar... Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat mensen erop afhaken. Want iedereen kent dilemma's. En zodra je ermee aan de slag gaat met de groep, vindt iedereen het geweldig om erin mee te doen.
Ja.
Laatst had ik nog iemand die zei tegen mij van... ja, ik zei, ja, wat is jouw casus? Ja, ik heb eigenlijk niet echt een casus, maar ik ben meer een burger. Ik dacht van, hè? Hoezo een burger? Ik zat ook niet bij de gemeente of zo. Dus
jij dacht aan
gebruiken
handen,
ze dat woord natuurlijk. Nog wel eens? Dus ja, maar ik zit eigenlijk tussen mijn team in en mijn leidinggevende. Dus zij zijn de broodjes en ik ben de burger.
Oh, maar ik bedoel het inderdaad als hamburger. Oh,
ja, precies. Het is mijn tip. Nou, zullen we dan eens even die twee broodjes neer gaan zetten? Dat ene broodje, wat is dat? Je team. Oké, nou, zij op de plek van het team. Nou, dat stond best wel dicht bij haar. En dat team deed echt een appel op haar van... We hebben al zoveel onrust gehad. Help ons. Zorg dat het duidelijk wordt voor ons. Dat vertelde zij dan natuurlijk allemaal zelf vanuit de plek van het team. Daarna een collega gevraagd om die team over te nemen. En vervolgens de leidinggevende neergezet. Heeft zij ook zelf voorgedaan. Collega ingerold. Of tenminste, de collega nam het over. En daarna kon ze er even tussen zitten en even voelen wat er dan bij haar naar boven komt als burger. En toen zei zij van, oh ja, ik voel eigenlijk meteen, dit moet stoppen. En ik ben er verantwoordelijk voor.
Mooi.
Dus dat waren eigenlijk, was eigenlijk een hele grote kant die haar ook zoveel last gaf. Omdat ze zo de verantwoordelijkheid voelde van, oh, ik moet dit voor mijn team gaan fixen. En ik kom er maar niet doorheen bij mijn leidinggevende. Nee, dus toen hebben we gekeken, ook even van een afstandje, want die kanten hadden we ook nog neergezet. Hebben we ook nog even van een afstandje gekeken, toen zij dus naar zichzelf kon kijken en naar die broodjes en die kanten in haarzelf. Van, wat zou je nog nodig hebben in deze situatie om jezelf nog wat te helpen? Want die hele verontwaardigde, ja, oververantwoordelijke redderskant, die ging haar niet helpen bij de leidinggevende, want die ging alleen maar doordrammen. En daar was die leidinggevende helemaal niet bevattelijk voor. Dus toen heeft zij zelf nog gezegd, nou, ik heb eigenlijk meer een vragende kant nodig. Die aan de leidinggevende vraagt, wat maakt nou dat je dit doorlaat gaan?
Ja.
Een luisterende kant. Dus toen heeft ze die nog ingebracht. En vervolgens is ze in de casus gegaan. En heeft ze ook nog wat geoefend met gesprekstechnieken. Van hoe ze dat dan tegen die leidinggevende zou kunnen zeggen.
Ja, want dat is inderdaad wel ook mijn vraag. Hè? Want hoe zorgt er nou voor dat waar zit nou het verschil in tussen, oh, dit is een beetje een leuke oefening. En ik heb wat dingen neergezet. En ook dus daadwerkelijk mensen helpen hun gedrag te veranderen.
Ja, nou, wij houden allebei van leuke oefeningen. Maar leuke oefeningen die geen nut hebben. Dus het gaat echt wel voor ons om impact. En juist de combinatie vind ik heel krachtig. Dat het en leuk, lichtvoetig, speels kan zijn. Maar echt wel impactvol en diepgaand. En ja, als je voice dialogue inzet, ja, dat beklijft. Alles doet mee. Dus je mind doet mee. Maar het is ook energetisch werk. Dus je gaat het echt helemaal ervaren. Je ziet vaak ook als mensen in een andere kant komen. Of in die oefening met die tegenstellingen. Je ziet fysiek, mensen kijken anders uit hun ogen. Staan wat rechter, stem wordt wat anders. En dat, ja, dat vergeet je niet meer. Dus het maakt impact van binnen en dan neem je mee. En dan gaat het verder dan, oh, dit was leuk.
Ja, en sterker nog denk ik van, leuk is niet is nooit ons doel. Alleen is het wel zo, als je via de beleving werkt, dan gaat er ook een soort speelsheid of een soort vrij kind aan in deelnemers. Waardoor ze ook zware materie, zware casuïstiek, waarbij ze klem zitten tussen allerlei stakeholders en eigenlijk heel weinig beslissingsbevoegdheid hebben, daar komt wat lucht in. Want je kan daar wat meer met een milde blik naar kijken, met een beetje fantasie mee omgaan ook. heb wel eens iemand gehad die zat echt klem, wat ik net zei, tussen team en allerlei vragen. Want het was een high potential, dus die kreeg ook allerlei verzoeken van dit kon ze wel doen en ze kon dat team wel leiden. En ze kon ook nog wel aan die projectgroep deelnemen. Dat hebben we toen allemaal neergezet en zij voelden het ook als heel zwaar. En toen zei ik tegen haar van nou, maar als je nou vrije keus had en je mocht alles veranderen wat je wilde. Eigenlijk bijna een soort wondervraag vanuit de oplossingsgerichte coaching. Hè? Van wat zou je dan doen? Want we zitten hier nu in de verzonnen situatie. Dit is niet echt. Dus dan zou ik meteen dat team wegzetten. En dan zou ze dat nog inzetten. En dan zou ze dat. Ze ging van alles veranderen. Dus dat is eigenlijk ook. Dat zou je onder leuk kunnen laten vallen. Maar het was ook heel nuttig. Want ze ging eigenlijk voelen wat ze echt wilde.
Ja.
En wat echt belangrijk voor haar was. Ja. Dus het is het ervaren en de speelsheid en de lichtvoetigheid die ondertussen je heel veel te zeggen heeft en dus ook nut heeft.
Ja, ja, dus het zit voor mij ook wel voornamelijk op, eigenlijk vergroot je de motivatie om dingen te veranderen, waardoor mensen makkelijker waarschijnlijk bijvoorbeeld een andere gespreksstructuur van feedback geven of wat dan ook aan gaan leren, waardoor ze dat dus makkelijker kunnen. Het brengt me wel op een idee, want ik moet binnenkort een training geven over beïnvloeden zonder mandaat. Dus
ja,
zijn dit mooie manieren om ermee aan de slag te gaan. Dus dat vind ik wel heel leuk.
En ik heb denk ook dan ook meteen natuurlijk van wat voor kanten komen er naar in je boven als je voelt van, oh, ik moet hier beïnvloeden, maar ik heb geen mandaat.
Ja,
een soort kant die een beetje rem zit. Die denkt, ik kan hier eigenlijk helemaal niks. En misschien ook een soort expertrol die denkt van, oh, maar ik heb hier wel wat in te brengen, want ik heb hier echt wel wat te zeggen vanuit mijn rol. Ja. En misschien nog wel meer kanten.
Ja.
Wat komt er bij jou zo boven?
Ik denk dat ik daar maar eens mee ga beginnen. Want dit is weer zo'n training die dan van bovenaf wordt opgelegd. En daar vind ik natuurlijk wat van. Dus daar gaan we eens lekker even op kouwen. Dus dat is wel leuk. Hey, want daar ben ik natuurlijk ook wel benieuwd naar. Jullie geven nu dus, jullie zijn bezig met die trainingen voor zowel trainingsacteurs als trainers. En dat heeft vast een reden, want het is nodig. Want ik ben wel benieuwd. Waar zien jullie bijvoorbeeld trainers de mist mee ingaan als ze dit proberen? Als ze dus voice dialogue inzetten in een training?
Nou ja, een valkuil die wel vaak voorkomt is dat je de theorie van voice dialogue kent. En dat je op het theorieniveau ook blijft werken. Dus dan blijft het rationeel, je hebt het erover. Je stelt mensen vragen bijvoorbeeld over een kant, maar je brengt ze niet in de ervaring. En de kans dat dan ook alleen de rationele kant of de analytische kant van jouw deelnemer aangesproken wordt, is heel groot. En dan heb je het erover, maar dan beklijft het niet. Dus het is echt de kunst om je deelnemer in die ervaring te brengen, dat hij echt voelt, oh ja, wacht even, maar ik kan dit wel. Ik heb deze kant ook in mijn bus zitten. En zo voelt hij en nu herken ik het. En dat vraagt van jou als trainer dat jij, Esther noemde het net al, induceren, dus dat jij die energie van jouw kant, als het gaat om een assertieve kant, dat jij die bij jezelf ook even oproept om die deelnemer te helpen om daarin terecht te komen. Zodat je niet op een level blijft van praten over.
Ja, super tof, want ik denk dat dit dus ook precies is wat er net gebeurde bij die oefening met mij. Als je heel rationeel als luisteraar daarin zit en denkt, wat zijn die mensen nou om precies aan doen? Denk je, oh, het duurt lang en et cetera. Terwijl als je dus kan zeggen, nee, maar ik gooi mijn volledige zelf er ook in. Hè, dan kom ook jij uit het rationele level en ga je het dus ook voelen en ervaren.
Ja. En daar heb je als begeleider echt een taak in. En daarom deels echt het bewegen, letterlijk van je plek komen, dat het helder is. Dit is jouw middenstoel. Hier zit jij neutraal. Als de metafoor van de bus wordt nog wel eens gebruikt in voice dialogue. Hier ben jij de buschauffeur. En nu gaan we naar een andere kant. En je neemt letterlijk mensen mee. En je gaat het letterlijk jezelf ook oproepen. Ja, dan krijg je echt een ervaring.
Ja, dus je zit er minder in als een soort van procesbegeleider. Kom, we lopen nu even naar de linkerkant van de zaal. Maar nee, maar je gaat zelf er ook dus in mee. Ja,
ja, en dat maakt het ook zo belangrijk. En waarom wij dat ook meenemen in onze trainingen voor trainers en trainingsacteurs. Je moet ook je eigen innerlijk team leren kennen. Je moet het zelf ook ervaren. Want anders is de kans dat het theoretisch blijft veel groter. Plus je ervaart dan ook zelf hoe belangrijk die afstemming is. Dat als je een begeleider hebt die het puur rationeel doet en die moet bij jou een sensitieve kant, moet er bij jou naar voren komen. Ja, dan voel je, dat gaat niet gebeuren.
Nee.
Dus die ervaring en hoe meer van jouw kanten jij kent, hoe breder en rijker jij ook in jouw begeleiding wordt. Dat kun je dan allemaal zelf ook meenemen en een ander weer in helpen.
Ja, en wat er ook in mij opkomt, ik heb natuurlijk een coachopleiding gedaan, 2 zelfs. En daar
zat je nooit genoeg.
Ja. Ik deed deel 1. Toen dacht ik, oh, dit is zo leuk. Ik ga deel 2 doen. Toen dacht ik, oh, ik ben eigenlijk al best oké. Maar goed, dat weet je wat volgende. Maar daar zat ook voice dialogue in. Daar komt denk ik ook een beetje misschien dat stukje weerstand wat ik dus weer heb. Dat je altijd op moet passen met niet 1-op-1 coachen tijdens de training. Maar tijdens mijn coachopleidingen hebben we ook voice dialogue gedaan. En wat ik daarin ook wel eens merkte, is dat sommige mensen zijn, die gaan een soort van helemaal los. Dus die gaan hun, dat ene stukje van ze, gaan ze onwijs groot leven. Dus stel dat je bijvoorbeeld net op de kant van jou die het lastig vindt om je niet uit te spreken. En dat iemand daar gaat, dat mensen op een gegeven moment zaten te huilen. En dat ik dacht, oh help, weet je, dit wordt wel heel groot en heftig. Is dat iets waar jullie ook aandacht aan besteden? Hè? Van hoe ver ga je nou met deelnemers? Wanneer moet je ook dingen begrenzen? Omdat mensen soms vanuit allerlei argumentaties, hè, of vanuit allerlei invalshoeken toch een soort van zich heel erg terugtrekken of juist heel erg opblazen en et cetera.
Zeker, want het is, we gaan er vanuit, wij leren voice dialogue in groepen. En dat is tot nu, dat zou je ook met particulieren kunnen doen, maar wij doen het werk gerelateerd. En dan wil je niet dat mensen in trauma terechtkomen, kindstukken, onverwerkte dingen uit het verleden. Ja. Het is geen therapie. Dus op het moment, en dat kan, hè, mensen kunnen geraakt worden, dat kan ineens iets bovenkomen. Dus dan is het wel de kunst om dat te honoreren, te zien, te benoemen, maar ook te zeggen van, dat gaan we nu niet hier doen. Het is aan ons als begeleider om daar zorgvuldig mee om te gaan, dat iemand daar ook niet helemaal in terecht komt. Dus als je ziet dat dat gaat gebeuren, dan is het de kunst om daar snel bij te zijn, te honoreren. Wat wij bijvoorbeeld soms doen, is dat we mensen daar een symbool voor laten kiezen. Van, oh, er gebeurt nu iets, er wordt iets heel erg geraakt. Kijk eens om je heen, kunnen we daar iets voor neerzetten en verder blijven we daar dan uit. Je wil ook, of je benoemt het, dat ligt ook een beetje aan de persoon. Van, oh, ik merk dat het dit heel erg raakt nu bij jou. We zitten hier in de training om feedback geven, maar even. Dus voor nu zullen we eens kijken of we het ietsjes meer naar het hier en nu kunnen trekken. En dan willen mensen dat zelf vaak ook wel graag.
Ja.
In coaching is dat misschien heel fijn om daar allemaal om daarin te gaan. Maar in een groepstraining niet.
Nee.
Voor de groep niet en voor die deelnemer ook niet.
Als aanvulling daarop ook denk ik van, je hebt ook als trainer de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het zowel tijdens je training veilig is, maar ook als mensen even iets hebben ondergaan, dat het ook daarna nog veilig voor ze is in de pauze. Dat ze niet in de pauze denken, oh my goodness, iedereen heeft in mijn hoofd zitten kijken, iedereen weet wat mijn innerlijke criticus is. Oh, iedereen, oh, ik ben veel te open geweest. Dus daarom, ik denk als trainer heb je ook wel veel macht in die zin. Want als je inderdaad met voice dialogue werkt, wordt er soms wel eens wat geraakt. Want al die kanten, die beschermen natuurlijk kwetsbare kinddelen. Dus dat komt soms naar boven. Dus heel belangrijk is dat je als trainer dus daarin kan begrenzen om de deelnemer te beschermen. Omdat je in een trainingssetting zit en je werkt altijd vraaggestuurd. En de vraag gaat eigenlijk nooit over, help mij mijn trauma te verwerken uit mijn kindertijd. Dat is geen trainingstrauma.
Nee.
Geen trainingsthema, sorry.
Voor sommige mensen wordt deze training als een trauma.
Zeker.
En ik denk ook precies dat dat is wat er juist kan gebeuren. Want misschien was dat ook wel waar mijn, zeg maar, waarom ik zei, je moet altijd zo voorzichtig zijn. Hè? Geen 1-op-1 coaching tijdens een training. Nee, want A, daar heb je het contract niet op gesloten. En B, hè, als jij met de persoonlijke traumas van mensen gaat werken in een training, dan, ik zou daar zelf als deelnemer ook best op afhaken. Als ik gewoon voor een training leiding geven of zo kom, dan denk ik, oh jeetje, wat heftig.
Nee. Hè,
dus het is niet alleen de deelnemer zelf wiens trauma's of kindstukken of wat dan ook geraakt worden, maar ook de mensen eromheen die denken, zo, dit is groot. Dus, dus ik neem aan dat jullie in jullie opleiding daar ook echt aandacht en tijd aan besteden. Van, hey, niet alleen werkvorm en hoe voer je dingen uit, maar ook, hoe zet je nou zo'n setting en hoe begrens je jezelf daarin?
Ja. Zeker.
Ja, en hoe belangrijk ook, je hebt ook hoe klein het contractje ook is aan de voorkant, maar dat heb je wel. En daar kan je naar terugverwijzen. Dus dat is een belangrijk onderdeel. Ook hoe ga je om met als er wel kwetsbaarheid geraakt wordt in een training, Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je je deelnemer helpen in en ook weer uit de energie te komen? Want dat is als begeleider heel belangrijk sowieso, maar zeker als er dus stukken geraakt worden waar wat buiten de training gaat.
Dat is wel mooi, hè?
Ja, dat zijn wel wezenlijke onderdelen. Ja,
ja, en ik denk ook, hoe ga je dus op zo'n moment om met wat er bij jou naar boven komt? Als er geraaktheid is, kunnen we ook in een soort reddersrol schieten. Hè? Of een kant die heel graag de ander wil sussen of het goed wil maken. Of juist nog er dieper op in wil gaan. Dus de kanten die in jou naar boven komen als er geraaktheid is, is ook belangrijk om je bewust van te zijn. Zodat je ook veilig kan blijven handelen in het belang van de deelnemer. Want je bent inderdaad vaardig genoeg om er dieper op in te gaan. Maar dat doe je gewoon niet in een trainingssetting.
Nee, precies. Nee.
Ik heb echt heel vaak van mensen teruggekregen. Ik ben zo blij dat we daar niet helemaal op ingingen. Dat echt expliciet waardering voor hoe ik omging op dat moment met de geraaktheid. Ik heb bijvoorbeeld
dat is natuurlijk een polariteit eigenlijk. Hè? Van hoe ga je nou, hoe diep mag je met, hè? Dus hoe diep wil je met een deelnemer gaan? Wat heeft hij eigenlijk nodig? En dus ook, maar wat is in het belang van de groep?
Ja, en het motto is eigenlijk ook van onze opleider Lex Mulder. Houd het zo licht mogelijk en ga zo diep als noodzakelijk.
Ja. Ja, mooi. Ja, want soms hoef je niet altijd heel diep te gaan om ook veranderingen te faciliteren. Ja, mooi.
Wat mij altijd bijgebleven is van een collega die zei, als je iets opent, moet je het ook weer dichten. Ja, dus als wij daar als er iets open komt te liggen, ja, iemand gaat wel weer naar huis na deze training. Dus daar hebben we ook een rol in zorgvuldigheid. Ja. Zorgen dat het behapbaar blijft voor iedereen. Ja.
Ja. Oké, stel dat ik nou naar deze podcast luister en ik denk, dit wil ik ook. Hè? Dus ik ga zo'n polariserende oefening ga ik eens doen. Maar wat is nou bijvoorbeeld nog meer, noem eens iets heel kleins. Wat zou ik nou als luisteraar morgen al in kunnen zetten om meer met dat voice dialogue te kunnen werken?
Ja, het begint, en dat klinkt heel simpel, maar het begint echt al bij het luisteren naar de wens van een deelnemer.
Ja.
Wat wil iemand? Je zit in een training om iets te leren of iets te. Het heeft vaak met verandering te maken. En als je dan al met voice dialogue oren kan luisteren van ik hoor een verlangen. Ik wil meer op mijn handen zitten, want ik neem altijd maar alles over van mijn medewerkers. Maar tot nu toe neem ik dus alles over. Ja, dan hoor ik al twee kanten. Dus daar kan je al. Dus het begint al met het luisteren naar wat zegt iemand en niet alleen wat zegt iemand, maar wie zegt dit? Welk deel van iemand is nu aan het woord?
Ja.
Dat al opslaan. Ja, en als je daar dan al iets over terug kan geven en dus dat al kan benoemen. Ik hoor een kant in jou die zegt, ik wil echt graag meer op mijn handen zitten, want ik zit alles maar te doen voor mijn medewerkers. Maar ik vind het ook wel heel lastig, want als ik het doe, dan gaat het goed en dan is het lekker snel klaar. Klopt dat? Herken je dit? Nou, dan daar heb je al dan begin je al met een bewustwording en dat iemand al mee kan in, ik ben dat niet allemaal zelf. Want dat zie je ook heel vaak, dat mensen vallen een beetje samen met een kant. Ik ben nou eenmaal een perfectionist.
Ja. Ja,
het kan al helpen.
Ja. Ja, of ik ben heel rationeel. Ja, ik ben gewoon heel rationeel.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook het idee van voice dialogue. Dat je mensen wat meer met een klein beetje afstand naar zichzelf laten kijken. En alle kanten die er in je leven. Dus in je taal kan je daarin al heel erg proberen mensen een beetje los te weken van het versmolten zijn met een kant. Dus als mensen zeggen, ik ben gewoon heel rationeel. Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van, dus je hebt een kant in je die het echt heel erg vanuit de ratio bekijkt. Ja, precies. En eigenlijk help je daarmee deelnemers al een klein beetje afstand te nemen. Van, ik ben het niet, maar ik heb een kant. En zo kan je eigenlijk in taal al heel snel mensen helpen om een beetje die afstand te krijgen.
Ja, dat je niet inderdaad zo vervlochten blijft met, zo ben ik, dus dat is dan zo.
Nee, en ik zou het ook echt aanraden, de oefening die we nu gedaan hebben in de podcast, probeer die eens uit aan de hand van de polariteit die er bij jou speelt. Hij pakt bij mij altijd echt fantastisch uit. En het is dan een soort draagvlak voor de rest van de training. Dus,
vinden jullie het leuk als we die oefening even uitschrijven en dat ze hem als gewoon kunnen downloaden of van jullie website of uit de show notes?
Ja,
misschien wel fijn voor mensen. Dan heb je hem nu horen toepassen en dan kun je hem daarna zelf toepassen.
Ja,
Nou, en het belang van de middenpositie daarbij is, die wil ik nog wel even aanvullen, die is wel heel belangrijk. Want ik hoorde jou eerder zeggen, Mirjam, ja, ik heb nou een groep, daar had ik eigenlijk op dag 1 dit willen doen, met die weerstand. Want als je dus de zeg maar een kant van weerstand en een kant van sociaal wenselijk, ik noem maar even wat, hè. Maar als je weer terugkomt bij het midden, kijk, in het midden kiezen mensen bewust voor hun gedrag. Dus dan heb je keuzemogelijkheden. Je kan kiezen, ga ik in die weerstand hangen of ga ik sociaal wenselijk doen of ga ik nog iets anders doen. En dan kan je mensen daar ook op aanspreken, op die middenpositie. En anders kunnen mensen zo dus een beetje samenvallen als je pech hebt met die weerstand. Ik zit hier en ik wil hier helemaal niet zitten en ik ga ook echt niks doen. Maar dan is er weinig bewuste regie.
Ja.
Dus die is heel fijn ook om, daar kan je dan ook het gesprek over aangaan. Hey, wie hoor ik nou? Ben jij dat?
Mooi. Ja. Oh, die vind ik tof. Ja, leuk. Cool. Nou, ik ga hem zelf ook downloaden, jongens. Supergoed. Is er nog iets wat er nog gezegd moet worden?
Oeh.
Ja, nou is een heleboel natuurlijk over dit onderwerp.
Nou mensen, als je trainer bent of facilitator of trainingsacteur, ja, ik ben er zelf zo enthousiast over. Sinds ik het 1 keer zelf heb ervaren, was ik verkocht. Dus ja, ik zou gewoon denken van, op wat voor manier dan ook, ga hier meer kennis van opdoen. Want het is echt de moeite waard om dit aan je palet toe te voegen.
Ja. Ja, en ik merk het wat ik heel veel hoor in trainingen. Dan gaat het over borging. Hoe kunnen we dit borgen? En als je mensen een jaar later vraagt, nou, wat heb je nou? Wat weet je nog van die training? Nou, met een beetje pech hoor je, de kroketten waren lekker.
Ja.
En de rest is weggezakt. En als je voice dialogue inzakt, ja, het zit in je hele lijf. Je neemt het jaren met je mee. En dus heeft het impact. Je leert mensen niet een trucje of een techniek, maar echt iets van binnenuit wat op alle lagen dan klopt.
Ja. Ja, mooi. Nou, dat is een mooie afsluiter, ladies. Dus dat gaan we doen. Je kan straks in de show notes de werkvorm uitgeschreven vinden. En ook bij jullie op de website. Welke website moeten ze dan zijn?
Origo-training.nl/cursussen of /innerpractice. Want dat is onze gezamenlijke naam.
Oké. Nou, ik zal het ook in de show notes zetten. Dan kunnen mensen zo doorklikken. Nou, super, super bedankt.
Wil je meer weten over trainen of over mij? Volg me op LinkedIn of sluit eens aan bij een van mijn gratis trainingen. Ook organiseer ik regelmatig online netwerkevents voor trainers en coaches die met groepen werken. Dus vind je het leuk om daar aan te sluiten? Je kan mij daar ontmoeten, je kan je vragen stellen. En je ontmoet dus ook andere trainers en coaches die met groepen werken. Zodat je daar gewoon je vragen kan stellen en wie weet hoe we elkaar verder kunnen helpen. Meer info vind je op mijn website mirjamheek.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot snel!